Goedemorgen. Wat prachtige liederen hebben we alweer gezongen. Wat een waarheden zitten daar ook in. En, ik weet niet hoe het jullie dan vergaat als je liederen zingt zoals we die nu gedaan hebben. Bijvoorbeeld het laatste. I will put my trust in you alone and I will not be shaken. Ik zal mijn vertrouwen alleen op u stellen en ik zal niet wankelen. Dat is wat wij gezongen hebben. Wie van jullie herkent dan wel van ja, ik zing deze woorden wel. Maar of dat nou altijd in mijn leven ook zo is, dat weet ik niet zo goed. Wie zegt van nou dat, ja dat is flink hè? Ja. Ja. Wie steekt zijn hand niet op? Oké. Okay. Ja, ik denk dat de meesten van ons dat wel herkennen. Soms zingen we dingen die waar zijn, maar die niet altijd zichtbaar zijn in je leven. Terwijl je weet dat het waar is, voel je het niet. Dat is vaak wat een beetje botst vaak in ons leven. En ik wil vandaag het gaan hebben over een onderwerp waar ik bij bepaald werd toen ik een psalm aan het lezen was vorige week. En die psalm die kwam helemaal naar me toe en er was echt een bepaalde regel, daar bleef ik bij hangen. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik verder wil gaan uitwerken. Ik wil het vandaag gaan hebben over als uitgangspunt psalm 89. Psalm 89, en dat is een psalm die, ik meen iets van 55 versen heeft, die zal ik niet, 53, die zal ik niet allemaal gaan lezen. Maar ik zal wel het eerste deel gaan lezen en daarna daar nog een aantal dingen over zeggen. En waar het ten diepste over gaat, nou fijn, laten we eerst maar gaan lezen. Ik lees het vandaag bewust uit de NBV 21 vertaling, omdat de NBV 21 vertaling iets makkelijker woorden gebruikt dan de herziene staatvertaling bijvoorbeeld. En zeker voor jonge mensen is het dan wat makkelijker om dat mee te krijgen. Maar lees rustig mee in de vertaling die u hebt en anders hier boven mij, dan staat het daar. Van uw liefde Heer wil ik eeuwig zingen, zegt Ethan. Van uw trouw getuige geslacht na geslacht. Ik belijd, uw liefde houdt eeuwig stand. Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten. Aan mijn dienaar David gezworen. Jouw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen. Je troon in stand houden, geslacht na geslacht. Heer, laat de hemel dit wonder prijzen. En laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw. Want wie daarboven kan de Heer evenaren? Wie van de goden kan zich meten met de Heer? Met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen, gevreesd bij allen die hem omringen. Heer, God van de hemelse machten. Heer, wie is zo sterk als u? Trouw omhult u als een mantel. U heerst over de hoogreizende zee, verheffen zich haar golven. U brengt ze tot rust. U hebt Rahab verpletterd en doorboord, met krachtige arm uw vijanden verstrooid. Van u is de hemel, van u ook de aarde, de wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond. Het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen. Tabor en Hermon bejubelen uw naam. Uw arm verricht grote daden. Krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm. Uw troon rust op recht en gerechtigheid. En liefde en trouw staan in uw dienst. Eerst maar even zo. Ik werd vooral getroffen door dat zinnetje, daar begon het eigenlijk mee, wat staat in vers 3. Ik belijd uw liefde, houdt eeuwig stand. In de herziene statenvertalingen, andere vertalingen staat vaak het woord goedertierenheid. Uw goedertierenheid. Nou, als je aan jonge mensen vraagt, en misschien zelfs aan ouderen vraagt, wat betekent nou goedertierenheid, dan weten we dat vaak ook niet. En het woord wat daar wordt gebruikt heeft meerdere betekenissen. Het heeft de betekenis als barmhartigheid. Het heeft betekenis als gunstbewijzen. Maar het heeft ook de betekenis van liefde. Uw liefde. Maar niet zomaar de liefde, maar het is meer een verbondsliefde. Het is een liefde die zo vaststaat. En dat stukje, dat staat in vers 3. Uw liefde houdt eeuwig stand. En het volgende is, en dat zinnetje dat trof mij. Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. De Herziende Statenvertaling zegt, laat uw trouw hebt u vast doen staan in de hemel zelf. Gods trouw, lieve mensen, staat vast in de hemel. En dat betekent dat als in de hemel iets vast staat, dan is er niets wat dat nog kan laten wankelen. Dan is er niets wat dat nog weg kan doen laten gaan. Als het eenmaal vaststaat in de hemel, dan is het er. Tot in eeuwigheid. En een van de dingen die in onze tijd nog wel eens wankelen, dat is trouw. En trouw is misschien een beetje een ouderwets begrip. Als men twee mensen met elkaar gaan trouwen, dan zie je al dat het woordje trouw daarin zit. En je belooft aan elkaar dat je door dik en dun, door moeilijke tijden en mooie tijden heen, er voor die ander zal zijn. Je zult er zijn en je zult er blijven. Dat is trouw. En trouw is iets wat in onze tijd niet meer wordt geleerd. En hoe komt dat? Ik heb er lang over nagedacht. Hoe komt het nou dat trouw zoiets lastigs is? En ik denk, maar dat is geen wetenschap, maar misschien heb je zelf een andere invulling daarvoor. Maar ik denk dat een van de belangrijke redenen is dat in ons land niet langer meer God centraal staat, maar dat de mens centraal staat. En waar de mens centraal staat, kun je nog praten over wij als mensen. Maar vaak wat centraal staat in een individualistische maatschappij, dan is het waar de mens, waar jij centraal staat. Met jouw behoeften, met jou, de dingen die jij prettig vindt. En met jouw ideeën over hoe het zou moeten gaan. Jij staat centraal in de maatschappij waarin we nu leven en waarin jonge mensen veelal opgroeien. Jij kunt het maken, jij kunt het bereiken. Als jij je best maar doet, kun jij komen waar jij wilt. Dat is waar we in opgroeien, dat is wat we meekrijgen. Dus als er dan mensen zijn die samen met elkaar optrekken, of dat nou binnen een gezin is, of binnen een huwelijk, of in een vriendschap, of in een gemeente. Het woordje trouw krijgt een steeds andere lading. Trouw is veel meer, ja, ik blijf trouw aan mijzelf. En dat is nou precies wat het niet is. Want het woordje trouw, en ik ben deze week in bezig geweest. Ik dacht, oh wat leuk, ga ik even naar de grondtekst, ga ik even kijken. Vind ik altijd mooi om te doen. Ik verzande in het woord trouw, want er zijn zoveel woorden in de Bijbel, 3 al heel belangrijke, die betekenen iets met trouw, maar ook net een andere betekenis weer hebben. En het tweede waar ik in verzande was, ja, maar als er dan in de Bijbel wordt geschreven over trouw, wat zegt dat dan? Trouw komt ontzettend veel voor in de Bijbel. En het meeste van die keren, meer dan de helft van de keren in het Oude Testament, staat het in de psalmen. Ja, daar wordt de trouw bezongen, maar dan wordt altijd de trouw van God bezongen. En wat is trouw bij God? Trouw heeft altijd te maken niet met trouw zijn aan jezelf, maar altijd in de relatie met de ander. Gods trouw heeft altijd te maken in de relatie tot degene tot wie hij heeft gesproken, aan wie hij iets heeft beloofd. Trouw en liefde zijn beide geënt op een relatie met de ander. En heeft dus ook altijd te maken wel met jou, maar dan met jou naar die ander toe. En dat is wat God laat zien. Dat is eigenlijk wat Psalm 89 ook laat zien. Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen. Van generatie op generatie. Van geslacht op geslacht. Ik belijd uw liefde, uw goede tierenheid, uw genade, uw barmhartigheid houdt eeuwig stand. Uw trouw hebt u bevestigd, vast doen staan in de hemel zelf. Het is een belijdenis van iemand die weet wie God is en die heeft ervaren hoe groot de trouw van God is. En hij belijdt het. En die drie dingen die hij belijdt bij elkaar, namelijk de liefde van God, de trouw van God. En daarna ook wat hij zegt in vers 4. Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten, aan mijn dienaar David gezworen. Jouw dynastie, jouw nageslacht zal ik voor eeuwig vestigen. Je troon zal stand houden van generatie op generatie, van geslacht op geslacht. Dat is wat beloofd is. Dat is wat bij elkaar hoort. De liefde van God, de trouw van God en het verbond van God. Dat zijn drie woorden die allemaal met elkaar in verband staan. Wij leren vanuit de Bijbel en zeker vanuit 1 Johannes hoofdstuk 4. God is liefde. God is liefde. Dat is zijn wezen, dat is hoe hij is. Heb je het over liefde, de enige echte, waarachtige, pure, zuivere, onvoorwaardelijke, zelfopofferende, gevende liefde, dan heb je het over God. En het is die liefde die God door zijn geest in jou en mijn hart heeft uitgestort. Het is die liefde die wij hebben mogen ontvangen, omdat we in een relatie mogen leven met hem door het geloof in de Heer Jezus. En als we dat dan ontvangen, dan mogen we dat ook weer gaan doorgeven aan de mensen om ons heen. Zodat de liefde die de Heilige Geest in jou en mijn hart legt, wordt uitgedeeld als het ware naar die ander toe. Zodat die liefde, die zuivere, zelfopofferende, gevende liefde, de ander mag gaan raken. En als die liefde de ander raakt, raakt eigenlijk God zelf die ander. En die liefde, dat zal heling en genezing en ruimte gaan geven daar waar het nodig is. Er zijn zoveel mensen die behoefte hebben aan deze liefde zonder dat ze het precies weten dat het dit is. Maar hier is behoefte aan, omdat er iets is wat zonder voorwaarden wordt gegeven aan jou. Dat is de liefde, dat is het wezen van God. En een onderdeel van dat wezen van God, dat kunnen we ook lezen, ik zal het snel even lezen, ik heb dat niet voor de beamer, maar dat is Exodus 34. Daar is Mozes bij God en dan gaat God aan Mozes voorbij en dan staat er dit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, God zelf, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan liefde en trouw. Rijk aan liefde en trouw. En trouw. Die goede tierenheid, die liefde blijft bewijzen aan duizenden. Die de ongerechtigheid, de overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige zeker niet voor onschuldig zal houden. Het is rijk aan goede tierenheid, rijk aan liefde. En rijk aan trouw. Trouw is een onderdeel van het wezen van God. Van het karakter van God. En die trouw, dat is iets wat als het ware door zijn liefde wordt binnengereden. Zijn liefde is de grond, is de basis en de trouw is daarop. Liefde en trouw, het hoort altijd bij elkaar. Kijk maar naar Spreuken 3. Dat liefde en trouw jou niet verlaten, maar schrijf het op je hart. En prent het in. Dat liefde en trouw jou niet zullen verlaten. Liefde en trouw. Dat is wat God jou geeft. En hoe vaak jij ook door andere mensen bent teleurgesteld, in de steek bent gelaten. Hoeveel mensen niet trouw zijn geweest aan wat zij aan jou hebben beloofd. Niet trouw zijn geweest aan datgene waarvan jij dacht dat je daarop aankon. Er is een God in de hemel die heeft gezegd, mijn trouw in de hemel staat vast. Ik zie jou, ik heb jou lief en ik zal mijn trouw aan jou geven. Die trouw zal nooit verdwijnen. Trouw, als God jou die trouw laat zien, dan heeft dat een antwoord, dan vraagt dat een antwoord van ons. En dat antwoord van ons, dat is dan ons vertrouwen. Wij vertrouwen God omdat hij zijn trouw heeft bewezen. Dan zie je dat datgene wat God in het verleden heeft gedaan, de basis is waarop je nu naar God kijkt. Waarop je nu met God leeft. Alles wat God heeft gedaan in het verleden, alle zegeningen die hij heeft gegeven, alle beloften die hij heeft gehouden, alles wat je hebt gezien door de geschiedenis heen van Abraham, Isaac en Jacob, alles wat je hebt gezien in Israël, alles wat je hebt gezien door Israël heen naar vandaag toe, alles leidt dat we in het nu mogen leven met een vertrouwen op God. Het Griekse woord vanuit het Nieuwe Testament, vertrouwen, is hetzelfde als het woord geloven. Wij geloven God. En geloven betekent het staat vast. Ik vertrouw in alles op God. De psalmist van Psalm 89 beschrijft dat wat we gelezen hebben prachtig. Hij zegt, Heere God, dit is wie u bent. Dit is wat u gedaan hebt. U bent liefde. U hebt liefde getoond. U bent trouw geweest. U heeft een verbond gesloten met David. En u heeft aan David beloofd. U heeft het beloofd dat de na hem, de geslachten na hem, zijn troon vast zal staan. U heeft beloofd dat er uiteindelijk iemand op die troon zal zitten. De troon die uit het geslacht van David, de troon van David wordt genoemd. En dat is wat u beloofd heeft. Nou lijkt Psalm 89 een heerlijke psalm als je het zo leest met al die mooie dingen, die beloftes. Trouw omhult u als een mantel, u heerst over de zee en over het land. Maar als het dan verder gaat, dan zegt hij, ja, u heeft allemaal wel gezegd dat uw trouw en uw liefde David zullen vergezellen. U heeft wel beloofd dat dat allemaal zo is. U heeft beloofd dat zijn nageslacht voor eeuwig op de troon zal zitten. U heeft het beloofd, maar, en dan komt er een maar aan het einde van die psalm. Maar de realiteit is dat we er nu niets van zien. De realiteit is dat we worden onderdrukt. De realiteit is dat die troon als het ware is weggedaan. Dat zegt de psalmist. We zien het niet, Heere God. Ik belijd, u bent goed, u bent trouw. Maar waar is uw liefde en uw trouw dan die u beloofd hebt? Waar zijn de beloften? En je ziet dat in één psalm grote geloofswoorden staan, een belijdenis klinkt, maar ook dat er wordt gezegd, ja, maar ik zie het gewoon even niet. Waar bent u dan? En herstel dan toch uw belofte. En dat stuk, dat is zo herkenbaar in jou en mijn leven, kan dat herkenbaar zijn? U heeft het beloofd. U heeft het beloofd. I will put my trust in you. Ik zal mijn vertrouwen, mijn geloof op u stellen. En ik zal niet wankelen. Ja, ja. Maar wat als de golven wat hoger worden? Wat als het toch begint te schudden? En dan is het zo mooi als je het woord kunt lezen. En kunt lezen wat God gedaan heeft in zijn trouw. En ik wil met je gaan naar Lucas 1... Lucas 1, waar mensen in het dagelijks leven zijn. En waar een jonge vrouw is, een meisje nog. Die opgegroeid is en de geloofswoorden heeft gehoord. Die heeft gehoord, zoals al de kinderen dat leerden van hun ouders. Shema Israël, luister, hoor Israël, uw God. De Heer uw God is één. De Heer uw God, de Heer is één. Ze is ermee opgegroeid. Met al die prachtige dingen die in het verleden zijn gebeurd in Israël. En ze leeft haar leven. En plotseling, terwijl ze daar is, staat er een engel bij haar. En ik lees Lucas 1 vanaf vers 30. Het gaat over Maria. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Dat is dat woordje genade weer. Natuurlijk is dit in het Grieks geschreven, dus we kunnen nu niet direct naar het Hebreeuws. Maar dat woordje genade heeft diezelfde wortel in het Hebreeuws als het woordje liefde. U hebt genade gevonden. Bij God. En u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Jezus, Yeshua, dat betekent de Heere redt. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere, zegt deze engel, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria, je zult zwanger worden, je zult een zoon baren, je zult hem Jezus noemen, Yeshua noemen. En hij, Jezus, zal groot zijn. En hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Na duizenden jaren, waarin God heeft beloofd aan David: uit jouw nageslacht zal er altijd iemand op de troon zitten. En zelfs in tijden wanneer mensen van God afdwaalden, wanneer het volk afdwaalde, zelfs dan was God nog trouw, want ook al was op dat moment niks zichtbaar van die belofte. Hij zal nooit vergeten wat hij heeft beloofd. En hij zal altijd doen wat hij heeft beloofd. Hij had beloofd aan David: het zal zo gebeuren. En duizenden jaren later zendt hij zijn zoon, die geboren wordt uit Maria. De geboorte waar wij naar toe mogen leven, weer naar het feest van de geboorte van Jezus met kerst. De adventstijd die is aangebroken. Advent, adventus, het Latijns woord betekent komst. De komst van Jezus naar deze aarde als mens. Hij die op de troon van David zal gaan zitten. De belofte die God heeft gedaan is waar zijn trouw wordt bewezen in de komst van zijn zoon. De trouw van God staat vast in de hemel. En vanuit die hemel heeft God zijn zoon gezonden. Vanuit de hemel is de Heilige Geest gekomen, zoals de engel dat heeft laten gezegd. De Heilige Geest zal over je komen, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En daarom zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. Deze Jezus is de vervulling van de belofte die ooit gedaan is aan David. Er zal ook niemand anders meer gaan zitten op die troon, want er staat, er is gezegd door de engel Gabriel aan Maria: deze zoon, zijn koningschap zal niet meer voorbij gaan. Hij zal tot in eeuwigheid op de troon zitten. De uiteindelijke belofte van wat God heeft gedaan aan David, vanuit de liefde en de bewogenheid en de genade aan David, de goedertierenheid, daarvan uit is de trouw van God bewezen in Jezus. Het is geen wonder dat alle Joodse mensen in die tijd dachten: nou, dan gaat het dus nu gebeuren. Als dit de Messias, de beloofde Christus, de Messias is, dan zal hij gaan zitten op de troon van David. En dan zal de vijand worden verdreven. En dan zal er een vrederijk komen. En hoe anders ging het? Hoe anders ging het? Jezus wandelde op deze aarde. En hij vertelde over het koninkrijk van zijn hemelse vader. En hij liet het koninkrijk zien door de wonderen en de tekenen. Hij deed het. God deed het. Sorry. God deed het door zijn geest die op en in Jezus was. En Jezus wandelde en vertelde. En vertelde op een bepaald moment aan zijn discipelen die hij had uitgekozen, dat het tijd was om naar Jeruzalem te gaan om te sterven aan het kruis. En de discipelen begrepen daar ook niks van, want Heer, hoe dan? Dat zal niet gebeuren. En dan vervolgens gaat het door en wordt Jezus inderdaad gevangen genomen. En als je dan kijkt in Johannes hoofdstuk 18, dan staat er in Johannes hoofdstuk 18 dat Jezus voor Pilatus staat. En dan zegt Pilatus, ben ik soms... Nou, laten we eerst maar bij 33 beginnen. Pilatus ging het gerechtsgebouw weer in en riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? En Jezus antwoordde hem, zegt u dit uit uzelf? Of hebben anderen dit over mij gezegd? En Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? En Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En Jezus liet eigenlijk iets zien. Jezus liet zien op dat moment al dat de belofte aan David over het zitten van iemand op de troon van David tot in eeuwigheid niet per se de troon betreft hier op aarde, maar dat het is een troon in het koninkrijk van de hemel. Daar zit hij. Lees maar in Openbaring. Waar staat dat er is iemand op de troon, er zit iemand op de troon en naast hem is het lam in het midden van de troon. Lees maar in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 1, dat nadat Jezus alles had volbracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hemel. Dat is waar hij zit. Dat is waar hij regeert. Maar voor die tijd heeft hij iets gezegd en iets gedaan wat diep ging en waar we eigenlijk in het kader, in verband met die woorden van liefde en van trouw en het woord verbond, nu kunnen begrijpen wat Jezus deed. Want op een moment dat hij in Matteüs hoofdstuk 26 de woorden uitsprak die wij zo vaak lezen rondom het avondmaal wat we mogen vieren. Dan zegt hij in Matteüs hoofdstuk 26. Terwijl ze daar aan de tafel zitten. Terwijl ze aten. Vers 26, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, neemt en eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en dat hij gedankt had en hij gaf het hun. En hij zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Het nieuwe verbond, zegt Jezus. Het nieuwe verbond. Als wij het avondmaal vieren, als wij straks met elkaar brood en wijn mogen nemen, dan vieren wij, dan gedenken wij dat het lichaam van de Heere Jezus gebroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En we gedenken met elkaar ook dat als wij dan de wijn nemen en dan gedenken wij dat het bloed van de Heere Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En wij mogen dat gedenken en mogen dat vieren. Maar wat Jezus ook zegt, er is een nieuw verbond in mijn bloed. En dat is dit. Dat betekent het oude verbond is voorbij, het nieuwe verbond is gekomen. Het staat zelfs zonder dat iedereen dat beseft in onze Bijbel. Wij kennen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar het woordje testament is eigenlijk uit vertaling gekomen. Maar oorspronkelijk betekent het oude verbond, nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is in Jezus. Wat God beloofd heeft vanuit zijn liefde, waar God trouw in is geweest door de jaren, door de eeuwen, door de millennia heen, wordt zichtbaar in Jezus en mogen wij vandaag vieren. Wij mogen weten dat God trouw is en dat zijn trouw vaststaat. En dat wij mogen weten dat wat hij in het verleden heeft bewezen, bepaalt hoe wij nu naar God kijken en naar Jezus kijken. En als wij zien dat God trouw is geweest in het verleden, dan mogen wij met vertrouwen in het nu leven. En mogen we met geloof en met verwachting de toekomst inkijken. Omdat hij alles vast heeft doen staan. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het ook doen. Precies. Hij zal het doen. En wij mogen antwoord geven. In geloof. In vertrouwen. Wat er ook gebeurt in jouw leven, in dit moment, in deze fase van jouw leven. Als er teleurstelling is, als je je afvraagt waar blijft de belofte, Heer. Onthoud dit. Er is een God in de hemel die jou kent en die jou ziet. En hij zal jou nooit, nooit alleen laten. Want hij is trouw. Hij is trouw. De Bijbel zegt zelfs, ook al zijn wij ontrouw, hij blijft trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En dat is, lieve mensen, waar we ons mogen richten. Psalm 100 zegt, want de Heere is goed. Zijn liefde is voor eeuwig. En zijn trouw van generatie op generatie. De generaties voor jou, jouw generatie en de generaties na jou totdat Jezus komt, mogen allemaal leven vanuit de trouw van God. Getoond in Jezus Christus. En zo mogen we met elkaar zo dadelijk het avondmaal ook gaan vieren. Amen. Amen. Dat gaan we doen.